Zonder wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot 2 uur vannacht met de na-ene theatermaker Floris van Delft. Hij heeft een voorstelling gemaakt in een stationshal in Sloterdijk. En daar gaat verder dan alles gewoon haastig zijn gang. De favoriete filmscène van Noël Lozen hoort u na-ene. Hij is regisseur van onder meer de film Limburgia. En René van Marissing die zal deze week elke nacht een verhaal voor ons maken. En na-ene moet haar verhaal klaar zijn, want dan draagt ze voor. Komend uur Peter Pannekoek. Bij elk optreden maakt hij zelf al een paar grappen over zijn naam. En verder spaart hij zichzelf ook nooit zo heel erg. En de rest van de planeet trouwens ook niet. De nieuwe voorstelling heet Later was alles beter. Vorige week heb ik de try-out al gezien. De helft van de grappen gaat nog sneuvelen. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want ze waren allemaal grappig. De man is geestig. Landelijk bekend geworden door optredens in het tv-programma DWDD. Daar was hij een tijd de huiskomiek. En hij is ook bekend van de roasts op televisie, waarbij prominenten in eigen bijzijn worden afgebrand. Peter Pannekoek, geboren in 1986, groeide op in Hilversum. En Later was alles beter is zijn tweede programma. Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Laten we even, omdat iedereen toch wel weet wie je bent, luisteren naar een kort fragment, zodat ze precies ook weer weten wie je ook alweer was.
Heel goed.
Peter Pannekoek!
Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, zoals Marc-Marie zei, het was een rare week. Ik stond afgelopen woensdag op Rotterdam Centraal, een dag na de aanslagen. En je merkte er heerste angst. Of je wil of niet, iedereen controleerde elkaar. Opeens valt je op hoe groot iedereen's tas is, hoe groot je eigen tas is. Opeens miste ik die hele kleine, lelijke heuptasjes. Want daar zit tenminste geen spijkerbom in.
Ik zou ook zo graag 1 dag gynaecoloog willen zijn. Dat lijkt mij zo'n leuk beroep om grappen uit te halen. Als ik 1 dag gynaecoloog was, zou ik na een behandeling vragen: mevrouw, kan herinneren, had ik handschoentjes aan?
Gordon is onze welvaartskanker. Ik weet, dit ligt gevoelig. Je moet Gordon niet vergelijken met kanker. Dat is niet eerlijk tegenover kanker. Maar wat moet ik dan? Ik kan hem moeilijk vergelijken met aids, want met aids valt wel te leven.
Kijk, als ik wil vechten, dan ga ik niet Rico Verhoeven uitdagen. Ik bedoel, Roel van Velsen, als je
waarom
kijkt...
niet?
Ik maak je af.
Rico Verhoeven staat de hele tijd over jouw hoofd heen te maaien. Die raak je niet eens.
Nee, dat is mijn level.
Roel van Velsen gaat een tikkie krijgen van Peter Pannekoek.
Peter Pannekoek, welkom. Moet je helemaal jezelf aanhoren. Zijn er dingen waar je geen grappen over maakt?
Nou, bij voorbaat. Niet eigenlijk, nee.
Liefst wel gewoon over alles een grap kunnen maken.
Ja, ik denk dat alles humor kan gebruiken. Ik denk dat het kan bij nooit een situatie zijn waar humor niet troost kan bieden of je met het moment kan laten dealen.
Is het ook in je eigen leven altijd de strategie geweest?
Ja, heel erg. Ik denk dat alle comedians een beetje gemankeerd zijn. Of vroeg gepest, of iets anders hebben meegemaakt. En het is toch een schild. Kijk, de ene kan goed vechten. De comedians zijn nooit de sterkste vaak. En de ander gebruikt taal, dus of humor.
Je vertelt in die voorstelling dat je vriendin weg is. Of althans dat de relatie uit is. Ik weet niet meer precies wie er nou bij wie weg is gelopen. Maar dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. En daar maak je dan vervolgens ook een ratelband van grappen over.
Ja, maar ja, dat is wel wat ik doe. Dat is wel ook het gevaar vaak, dat ik soms iets meemaak en in plaats dat ik dat moment even aanvaard en even verwerk, denk ik ook vaak, oké, maar ik kan in ieder geval zit die goede comedy in.
Dus in plaats van te huilen en rockballets te draaien en in jezelf te bedrinken en naar alle dingen die mensen doen wanneer ze in liefdesverdriet zitten, begin jij eigenlijk al meteen grappen te schrijven?
In mijn hoofd vaak wel, ja. Ja, van een nare situatie kan ik heel snel denken, wat zit hier nog in?
Dat moet die ex helemaal furieus maken.
Nou, maar die was daarvoor al een tijd lang bij me. Dus die kende me ook een beetje.
En ging ook niet voor niks weg.
Dus nee, precies. Dus die was er ook op een gegeven moment klaar mee. Maar dat is gewoon het is niet de mooiste manier. Maar dat is wel een manier om ergens mee om te gaan.
Het leuke daaraan vond ik in die voorstelling dat je vertelt iets over jezelf. En een gedeelte daarvan is verzonnen en een gedeelte daarvan is waar. En terwijl je de leukste grappen maakt, vertel je eigenlijk hele wezenlijke dingen erover. Je hebt oprecht nagedacht over het thema relaties, vriendschappen, jezelf kennen, anderen kennen. Het punt waar je in je leven terecht bent gekomen.
Ja, maar dat is voor mij de bedoeling van als je een theatervoorstelling gaat maken. Dat je probeert... Ik probeer altijd te vinden, zijn er dingen die ik vind... waarvan ik weet dat de meerderheid waarschijnlijk niet vindt. Ik vind, je moet altijd met iets nieuws proberen te komen. Iets radicaal anders. Dus daar, dat, dan moet je graven. Dat is het voorwerk wat je doet voordat je een voorstelling begint.
Bij jezelf te raden gaan, nadenken. Wat wil ik eigenlijk zeggen?
En, ja, wat vind ik interessant genoeg om te zeggen? Ik bedoel, je kan natuurlijk... Anders krijg je alleen maar voorstellen. Goh, wereldvrede zou een goed idee zijn. Maar bijvoorbeeld, ik kwam wel op het idee wat je zei over vriendschap, relaties. Dat ik altijd denk van waarom worden vriendschappen eigenlijk zo ondergewaardeerd? Of relaties overschat, zo kun je het ook zien. Dat ik denk, vriendschap is eigenlijk de essentie van je leven.
Die overleven ook de relaties vaak?
Vaak wel. Ik denk dat een leven met vrienden zonder vriendin is iets beter te doen dan een leven met vriendin zonder vrienden. Maar als je dat zegt, als je bijvoorbeeld zegt... ik hou meer van mijn beste vriend dan mijn vriendin... vindt iedereen dat bot. Terwijl als je zegt... mijn vrouw of mijn vriendin is de belangrijkste persoon in mijn leven... vindt iedereen dat mooi en romantisch. Daar zit eigenlijk iets kroms in.
Terwijl waarschijnlijk die vrienden je ook beter kennen dan die vriendin. Want daar heb je meer geheimen voor.
Ja, dat is wel vaak mijn overtuiging. Ik denk dat vriendschap is onvoorwaardelijker... en vrienden schrikken van minder dingen. Ik denk dat je in een relatie je nare kanten toch iets meer probeert te verbergen. Ik denk dat nog nooit een vriendschap is beëindigd... omdat je bent vreemd gegaan.
Het is ook mooi, boven een vriendschap zelden ook... dat gevaar hangt van als je dit doet, is het uit. Of als je hiermee doorgaat, dan ga ik bij je weg. Vrienden zeggen gewoon, hou eens op met dat irritante gedrag... maar er wordt niet meteen de vriendschap ter discussie gesteld.
Nee, exact. Ja.
Veel waardevoller dus.
Veel waardevoller. Kijk, het is altijd heel belangrijk. Maar kijk, dan vergroot je je standpunt. Omdat het interessanter is. Ik kan wel zeggen, ja, maar het is precies gelijk. Het is even belangrijk. Maar dat is ook niet zo leuk. Dus vind ik het leuker om te gaan vroeten. Ik vind het altijd leuk om überhaupt gewoon een radicaal standpunt in te nemen. Omdat dan het publiek zelf mag bedenken, wat vind ik er eigenlijk van? Dus ik vind het ook wel eens leuk om amoreel of immoreel te zijn. Ik lees altijd graag columns van Leon de Winter. Omdat ik denk, dat zet me meer aan het denken dan columns waar ik mee eens ben. Ik ben, oké, hier ben ik het niet mee eens, maar wat vind ik dan wel?
Het dwingt je om zelf een standpunt in te nemen, omdat je voelt die ergernis opkomen. Je denkt, dit vind ik in ieder geval niet.
Nee, ik weet niet hoe je dit weer weet te linken aan de Palestijnen, maar dit vind ik in ieder geval
die
niet.
Die hebben
meer.
Er nu even niks mee te maken. Nee. Wat voor stemming verkeerde je in toen dit programma tot stand kwam? Wat voor fase in je leven vertegenwoordigt dit?
Nou, eigenlijk best wel een goede fase. Mijn leven gaat best goed. Ik heb een best leuke carrière. Ik ben gelukkig hoe het gaat. Dus ik was vooral bezig. Laat ik zorgen dat ik een beter programma maak dan het vorige programma. Omdat je gewoon wil doorontwikkelen. Ik vind het een moeilijke vraag. Omdat een programma maak je eigenlijk in de 2,5 jaar maak je een nieuw programma. En ik vind dat wel een hele kleine tijdspan om te zeggen. Ik ben een heel ander mens geworden.
In 2,5 jaar ben je niet een heel ander mens geworden. En het is ook weer net te lang om te zeggen... ik zat in liefdesverdriet of ik zat in een ingewikkelde fase. Want 2,5 jaar, dat is ook al best wel weer een tijd.
Ja, en ik denk dat je per 10 jaar moet je wel een ontwikkeling doormaken. Dat lijkt me wel handig. Maar ik denk dat deze 10 jaar gaan over een zoektocht. En voor mij, de zoektocht, als ik het zo zie, ook met mijn vorige programma... gaat dat ik liever... Ik hou van de nare kant van de mensen. Dat vind ik een heerlijke, leuke kant om te onderzoeken. En ook bij mezelf.
Niet alleen de mooie kant, niet alleen de kant die iedereen graag laat zien op social media... van zichzelf als vrijgevig, sociaal, hartelijk persoon... maar ook de duistere kant die je liever verborgen houdt.
Ja, maar ik vind dat ook heel geruststellend. Ik vind als zo'n dood dan iets gebeurt... dan heel veel mensen worden dan boos en of zijn dan verbaasd... dat ik alleen maar denk, maar het is toch heerlijk. Goh, er is niet iemand perfect. Wees daar nou eens blij mee. Het is een mens.
Een mens die zichzelf mooier probeert te maken... maar daardoor juist laat zien hoe lelijk die is... omdat hij door de mand viel.
Ja, maar ik vind de slechterik in een film... is toch altijd interessanter dan de good guy? Daar ga je toch veel liever mee uit? Vind je toch veel geloofwaardiger ook?
Dat is een mooi thema, is het. Ligt ook dichtbij wat je zei over vrienden en relaties. Ken je iemand wel echt? Ken je vrienden echt? Ken je vriendin echt? Ken je de mensen om je heen wel echt?
Ja, dat
je hoopt graag dat je ze kent, maar er is toch altijd een verborgen zijde?
Ja, en daar hou ik wel van. De mogelijkheid dat iedereen ook is.
Ja, dat houdt het leven ook spannender als iedereen die kant heeft.
Ik vind het spannende idee dat jij na het interview op een gegeven moment naar huis gaat... en dat er daar een paar vrouwen in de kelder zitten. Dat vind ik gewoon een veel interessanter idee.
Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een interessant idee, nu je het zegt.
Nou, dus vrouwen kunnen zich aanmelden.
Die kant van jou dat je overal een grap over maakt... dat was meteen al de eerste keer dat je op een podium stond. Want toen vertelde je over de ziekte en de dood van je vader. En dat was voor een deel gewoon de waarheid die je daar bracht.
Ja, mijn vader is overleden aan slokdarmkanker. En ik denk dat ik
bovengemiddeld vaak moet lachen om grappen over kanker en over kanker zelf. En dat is, ja, dat is wel. Dat vind ik dus fijn. Ja.
Om daar grappen over te maken.
Om grappen over te horen. Ik vind het. Ik heb moeite als iets alleen maar verdriet is. Dat is namelijk waanzin. Ik denk dat iedereen wel herkent als je op een begrafenis bent. Dat is altijd een moment, na een paar uur is iedereen kapot. Emotioneel helemaal leeg. Dan komt er altijd op een gegeven moment zo'n lach. Zo'n keiharde schaterlach. Om iets kleins, omdat de kist bijna valt. Ik weet niet wat het is. En dat is vaak het meest bevrijdend moment van zo'n begrafenis. Dat is het allerlekkerste moment.
Of een anekdote of iets. Maar in ieder geval dat iedereen met een soort levenslust ook ineens die lach weer toelaat.
Ja, het wordt heel helder dan alles. Het verdriet is helder, maar ook het mooie.
Maar een grap over kanker, dat is volgens mij echt een moeilijk onderwerp. Pedofilie, kanker, het Koningshuis, ik kan er nog wel een paar noemen. De Tweede Wereldoorlog vermoedelijk.
Ik vind het grappig dat je pedofilie en Koningshuis nu op één lijn trekt. Alsof dat even erg is.
Onderwerpen waar je moet uitkijken met grappen op een podium.
Ja, ik denk dat pedofilie dat komt wel heel hoog. Ja.
Kanker toch ook wel. En dan meteen voor je eerste optreden. Eerste keer op een echt belangrijk podium. En dan ook nog over iets dat voor jou persoonlijk.
Ja, maar het valt
me
altijd op dat mensen die kanker hebben gehad, of die iemand van heel dichtbij kennen die kanker heeft, die kunnen er altijd heel goed mee omgaan. De mensen die er moeite mee hebben, zijn vaak mensen die uit derde rang het kennen. Die vinden het lastig.
Omdat ze het nog niet kennen.
Omdat ze het nog niet echt kennen. Dus ik vind dat ook nooit zo. Ik maak me daar nooit zo zorgen om, ook om daarover te praten, om over te grappen.
Bovendien vertel je dat het over je eigen vader gaat. Dus dan mag het ook weer soort van.
Ja, en dat vond ik altijd heel goor. Dat ik, in het begin lukte me het niet om gewoon los daarvan grappen te maken over die ziekte. Dus moest ik altijd op geen bijvertellen. Mijn vader is overleden aan kanker. En dan merkte ik, oh, dat mag. Dus ik zeg, maar dat is totaal hypocriet, weet je. Iedereen heeft een grote bek over Marokkanen in Nederland. Terwijl niemand hier heeft een Marokkaan gehad. Maar bij kanker moet je onmiddellijk iemand kennen die het heeft. Of je moet het hebben gehad.
Als een vrijbiever om er onder grappen, ja, over te mogen maken.
Waanzin eigenlijk.
Wat heeft het voor jou betekend, de dood van je vader? Los van de grappen.
Dat ik minder zakgeld kreeg? Nee, dat ik... dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik mijn vader ook eigenlijk nooit zo goed heb bewust meegemaakt of heb verwerkt.
Want je was heel jong toen het
gebeurde. Ik was 17, dus ik was net in de periode dat je vooral met jezelf bezig bent. Je bent jezelf leren kennen, jezelf aan het ontwikkelen. Het jaar daarvoor overleed mijn beste vriendje. Dat was heel intens. Dus ik merkte gewoon, mijn emmer zit een beetje vol op dat moment. Dus natuurlijk, ik heb wel gehuild en zo, maar ik merk volgens mij hoe goed ik die beste vriend heb verwerkt. Hoeveel ik daarover heb nagedacht, hoeveel ik daarmee ben bezig geweest. Dat is niet bij mijn vader gebeurd. En ik heb wel eens gelezen dat bijvoorbeeld jongens die jong hun vader verliezen, die missen een spiegel met hun eigen gebreken. En dat vind ik, daar denk ik wel vaak aan. Volgens mij, ik ben heel benieuwd, hoe was hij nu toen hij 30 was, 31? En het schijnt dat als je zelf een kind krijgt, als je zelf vader wordt, dat je dan vaak breekt. Dat je dan opeens dat gaat beleven. Dus dat is misschien de reden waarom ik kinderen uitstel. Maar,
dat is wel interessant. Dus die vader is een soort spiegel van wie je zelf zou kunnen worden of niet wil worden. Maar als die te jong wegvalt, dan heb je eigenlijk al dat soort gedachten nog niet zo goed gehad.
Nee.
Je hebt hem eigenlijk niet goed genoeg leren kennen.
En dan word je zelf vader en dan ga je opeens nadenken, oh, hoe was hij toen met mij, et cetera. En dan schijn je er in ieder geval veel dieper in te gaan.
Die vriend van jou die overleed, dat was Jordi.
Ja.
Jordi die reed op zijn brommer en die raakte iets te hard of verkeerd of ongelukkig een verkeersdrempel.
Ja.
En dat was het einde van zijn leven. Heel jong. Want
ja,
hij was
16.
Toen net als jou 16.
Ja.
Jij was 17, hij was 16.
Altijd 16.
Allebei 16.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk een veel dramatischer moment op dat moment, omdat het een leeftijdsgenoot is. Dat staat dichterbij je, gek genoeg.
Het is nog veel naarder. Omdat hoe lullig het ook is, Job, mijn vader was heel jong. Alleen niet zo jong als 16. Die had nog tenminste een leven achter de rug. Plus je ziet wat het verlies van een kind met ouders doet. En ik geloof, je moet verdriet nooit vergelijken. Maar om heel eerlijk te zijn, je kind verliezen, dat is wel gewoon de top van verdriet. Daar
is niet natuurlijk. En je ouders verliezen is wel natuurlijk.
Nee, precies. En daar staat niks tegenover. Dus dat is gewoon intenser.
Wat heeft dat toen gedaan voor jou, dat je beste vriend zo plotseling overleed?
Heel veel verdriet, maar ook dat maakt je heel volwassen. Het goren van verdriet, ja, ik denk daar vaak over na. Het heeft ook iets verslavends. Waarom? Omdat het maakt de wereld heel helder. Alsof je komt meer voor jezelf op. Je hebt geen zin meer in losse chit-chat op straat, et cetera. Het is heel duidelijk, dit is echte emotie en dit niet. Dus dat maakt het leven ook best wel fijn. Je hebt ook een excuus gewoon als je echt geen zin hebt. dan kan je gewoon zeggen nee. En oh ja, ja, hij heeft zijn beste vriend verloren, dus het mag. Ja, het is ook ergens heel fijn. Het is heel erg geconcentreerd op één emotie.
Alles staat in perspectief en de prioriteiten zijn heel duidelijk.
Nou, je zegt het veel beter dan ik net probeer uit te drukken, maar dat is het precies.
En dan overlijdt je vader en dan heb je eigenlijk al zoveel rouw dat het gewoon niet lukt om nog een keer dat aan te gaan. Dus je hebt het eigenlijk een beetje.
Ja, dat is mijn analyse. Ja, dat gewoon, weggestopt. Ja, dan ben je gewoon eventjes van. Ja, het zit gewoon even vol. Het is gewoon de traan zijn op een gegeven moment een beetje op.
Had je een hele hechte band met je vader?
Niet is super. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was. Ik ben bij mijn moeder blijven wonen. Dus ik had graag met hem even de kroeg ingegaan, et cetera. Ik had ook super leuk gevonden als hij had gezien hoe ik het nu deed. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Hij was zelf een televisieregisseur. Dus ik ben ook heel benieuwd naar zijn input. Dus ik ken hem. Ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat je als kind ook je ouders helemaal niet zo goed kent. Ik denk dat je die leert pas kennen als je zelf volwassen wordt.
Het interesseert je toch ook niet als je tiener bent?
Exact, ja.
Ik bedoel, ze zijn er als een soort vanzelfsprekendheid, maar je denkt er niet over financiers.
Ja, dat is...
Catering.
Ja.
Schoonmakers.
Exact.
Dat zo was het voor mij en volgens mij voor jou ook.
Voor mij, voor elk kind is dat wel een beetje zo, ja.
Je zegt hij was ook regisseur, maar hij heeft onder meer Van Cote en de Bie gedaan. Hij heeft heel veel registraties gedaan van Joep van het Hek onder meer en van heel veel andere cabaretvoorstellingen. En jouw moeder werkte ook in de omroep. Ook amusement, hoofdamusement van de VARA.
Klopt.
Als ik het me goed herinner. Ja. Dus dat cabaret, dat is er thuis wel ingegoten, denk ik dan.
Ja, dat valt wel mee eigenlijk. Dat is omdat het volgens mij, er was dan wel gewoon zo'n kast met banden. Alleen juist omdat het zo... Kijk, als kind heb je alleen jezelf als referentiekader en hoe jij leeft. Dus dan valt het niet zo op. Dus dan ben je er ook niet veel mee bezig. Ik luister wel vroeger veel cassettebandjes van Joep. En Snip en Snap vond ik heel leuk. Maar het is dus, ik ging niet zo extra veel naar theater of zo. Dus het wordt bij mij vaak gedacht, oh, je ouders deden dat, dus daarom ben je het cabaret ingegaan.
Dat dus lijkt zo logisch.
Ja, nee, maar het is zo'n. Tegelijk denk ik altijd van ja, procentueel zijn er ook kinderen van slagers cabaretier geworden. En ik ben toevallig van deze ouders cabaretier geworden. Dus dat is. Voor mij is dat precies gelijk met de rest.
Wat was de eerste cabaret dat je zag waarna je echt dacht, dit zou ik zelf ook wel willen?
Nou, ik vond Theo Maassen, Ruwe Pit, vond ik wel het eerste keer dat ik dacht van... Ik weet niet waarom dat ook... Toen was ik pas 13 dat ik dat zo laat besefte. Van, oh ja, je kan ook gewoon op toneel staan en grappen maken. En dat is blijkbaar ook gewoon een beroep. Ik had wel het gevoel, ik wil een toneel op, maar ik wist nooit hoe.
Je wilde op een toneel, maar je wist toch niet als wat? Als het maar op het toneel is.
Ja, ik dacht eerst in gewoon echt toneel spelen of zo. Maar toch, oh, dit lijkt me veel makkelijker.
Dus, het is ook wel mooi dat je zegt...
Het is ook heel arrogant. Ook als kind Theo Maassen zag, dacht, oh, maar dit is veel makkelijker. Ik ga dit doen.
Nou ja, het is makkelijker dan heel veel andere beroepen. Als je straaljagerpiloot moet worden of belastinginspecteur, bedoel, dan lijkt het een veel aanlokkelijker alternatief om gewoon grappen te vertellen, ja, als dat je ding is.
Precies, een beetje praten over je leven en mensen komen, heerlijk.
Ja, ik kan meteen voorstellen waarom je dat wilde. Was je toen eigenlijk al de clown in de klas?
Nee, nou, ik was wel met vrienden, als ik wilde. Ik zet het wel aan. We gingen vaak dan blowen. En dan, ik deed altijd natuurdocumentaires over de mensen die er zaten. Dus die besprak ik.
Als een soort David Attenborough vertelde jij wat
exact,
er gebeurde.
En dat waren wel, op een gegeven moment waren dat wel populaire dingen. Dat werd altijd wel zo, gewoon, please, doe nog even één iemand.
En dan ging jij beschrijven wat er gebeurde als een gedragsbioloog.
Ja, als ik als eerste joint mocht, deed ik dat. Dat was mijn prijs.
Je hebt wel nog een echte opleiding gedaan.
Ik heb media en cultuur gestudeerd en economie en bedrijfskunde.
Media en cultuur en economie en bedrijfskunde.
Dat zijn twee verschillende studies.
Twee studies van twee onderdelen.
Ja, klopt. Gewoon de economie was ik goed op school. Dus ik dacht, laat ik iets doen waar ik goed in ben. Maar toen kwam ik na een jaar achter. Nou, universiteit is toch wel een verschil als de middelbare school. En toen dacht ik media en cultuur. Maar ik wist toen al een beetje, ik wil eigenlijk de andere kant op. Maar ik durfde de stap nog niet zo te zetten.
Wat was het moment dat je het wel durfde?
Mijn derde, vierde jaar van studie ben ik een open podium gaan doen. En ik kan me niet zo goed herinneren waarom ik opeens besloot dat wel te doen.
Je stond er gewoon. Je had de moed.
Ja, ik had het geschreven en ik had me ergens voor ingeschreven. En toen ben ik het gaan doen. En toen, ik had redelijk geluk. De eerste keer ging het goed. Dat heb je ook vaak soms, omdat je totaal niet door hebt wat je doet. Dus toen mocht ik wat weekendavonden spelen. En zo ging redelijk snel de bal rollen.
Het lijkt me ook een eng moment als je voor het eerst op een podium staat en grappen moet vertellen. Als comedian, dat je ergens in een club of
ja,
op een andere
locatie... Ja, totaal, maar die momenten, eens in dezelfde tijd heb je nog precies datzelfde soort angst, hoor.
Dat is er gewoon nog.
Ja, je eerste try-out van een nieuwe voorstelling. Soms komt dat wel in die hoedanigheid terug. Bij de Wereld Draait Door vond ik ook was ook intens. Gewoon in een studio voor mensen die niet voor jou komen. 3 minuten. En voor je kan een bloedserieus gesprek zijn geweest over de nagedachtenis van Joost Zwageman. En dan moet jij opeens 3 minuten grappen gaan doen. Dus eens in de zoveel tijd voor mij herleef je wel dat moment.
Als je Shakespeare doet, dan heb je nog medespelers. Die kunnen jou ook een beetje helpen. Of je staat er in ieder geval niet alleen voor. Je hebt een decor, dat helpt je ook. En als het niet per definitie grappig is, dan kan een grap tenminste ook niet heel erg doodvallen. Een grap waarom niemand lacht, dan is meteen ook duidelijk dat het geen goede grap was. Het van stroven van Shakespeare die mislukt, dat merk je niet meteen aan de zaal dat het niet goed is gegaan.
Ja, het mooie van cabaret is dat iedereen denkt verstand te hebben van humor. Iedereen. Er is niemand die over zichzelf zegt, ik heb geen humor. Dus mensen vinden dat ook onbegrijpelijk. Als andere mensen iets grappig vinden en jij vindt het niet grappig, dan snap je niet, hoe kunnen mensen dit grappig vinden? Dat maakt het zo geweldig, omdat iedereen heeft geïnvesteerd. En dat is het spannendste wat er is misschien wel.
Ben je wel eens echt dood gegaan op zo'n podium? Dat het gewoon totaal niet lukt en dat elke grap tuurlijk doodsloeg?
Ik denk sterker nog, heel vaak de stukken waar ik heel erg in geloof werken het minst. En de stukken die ik dan maar even uitprobeer, gewoon denk, het zal wel, die werken waar ik vaak het best.
Dat weet je van tevoren toch niet. Je kan dat niet van achter je tafel inschatten.
Je denkt in de loop der jaren er beter in te worden. Maar eens in de je wordt wel iets beter in, je leert wel iets beter aanvoelen. Maar eens in de zoveel tijd heb je altijd nog even zo'n stukje dat je erin knalt. En dat het totaal niet valt. Ik kan je vertellen, vorige week ging ik even een open podium doen in Toemler. Ik was naar de musical geweest, The Color Purple. Dat is de musical over de slavernij. En dat voor mij ging een donkere man zitten met een gigantische afro. Waardoor ik niks meer kon zien van die musical. Dacht, nou, dat vind ik een geweldige observatie. Dat ik mis nu de hele slavernij door een gigantische afro. En ik weet niet wat er gebeurde, maar het werkte totaal niet. Het
die grap is toch helemaal dood.
Mensen keken me echt aan alsof ik helemaal gek ben, net zoals jij nu. En dus dat gebeurt eens in zoveel tijd. Maar dat maakt het juist zo mooi. Je denkt eens in zoveel tijd ook, ik heb het nu. Ik snap comedy, ik snap cabaret.
Ik heb het onder de knie.
En dan ga je naar een late night in Toemler bijvoorbeeld. En dan kan je er helemaal naast zitten. Dan kom je lekker uit theater, is uitverkocht. Publiek komt voor jou, vonden je geweldig. En dan ga je daarna weer even goed op je bek. En dat maakt het juist zo leerzaam en zo tof. En dat zie ik ook bij anderen als Hans Sibbel of Theo Maas. Ik vind altijd de echt goeie komen altijd weer even terug. Die durven dat moment weer aan. Dat je weer moet strijden met andere comedians.
Maar het is een soort strijd, zoals je het omschrijft. Maar zit er ook angst bij? Voor je opmoed of voordat je programma af moet zijn?
Ik vind angst bijna essentieel. En ik bedoel, angst bedoel ik ook een beetje focus. Gewoon gezonde wedstrijdspanning. Ik geloof dat je ziet wel eens bij voetbalwedstrijden begint het team heel slecht. En het komt omdat ze gewoon te weinig angst hadden vooraf. Je moet een beetje bang zijn. Want dat haalt je het beste in je naar boven. Je hele lichaam. Angst betekent dat je lichaam gewoon paraat staat. Ik weet zeker dat jij ook wel eens een slechte uitzending hebt, omdat je gewoon te weinig angst had.
Dat je dacht, dit doe ik wel eventjes.
Precies.
Ik red het wel.
En dan gaat het mis.
Komt toch goed. Ja, dat zijn de uitzendingen.
Ik word nu vaak bang ik merk ook, ik ben nu te weinig bang. Dus dan probeer ik dat nog aan te wakkeren, maar dan is het vaak te laat.
En als je daar dan staat tijdens zo'n try-out, zoals ik vorige week zag, dan weet je nog van, de helft van deze grappen moet sneuvelen.
Ja, de helft niet hoor. Behalve als jij dat vindt. Vind je dat de helft eruit moet?
Nee, ik vond dat er niks uit moest. Maar er moet volgens mij wel flink deel uit qua lengte of dat.
Lengte moet na. Ik denk, er gaan nog een paar andere stukken in. Ja, dan moeten sommige dingen misschien eruit, ja.
Hoe sta je dan op zo'n podium? Let je dan heel erg op het publiek van, oh, hier is niet genoeg lach, of hier heb ik niet op gehoopt, of dit voelt niet goed?
Ja, dat is. Daarom doe ik ook veel try-out. Ik heb publiek nodig. Publiek is mijn klankbord. Ik kan niet thuis voor een spiegel staan oefenen. Ik voel pas eigenlijk als ik iets uitspreek hoe belangrijk ik het vind als er andere mensen bij zijn. En opeens dan maak ik mijn zin ook anders. Dan leg ik andere klemtonen, ander gevoel. Komt erbij. Dus dat is dan begint het eigenlijk.
Je maakt deze voorstelling met een regisseur, Ruud Wijsman. En daar gaat het ook voor een deel over in de voorstelling. Want je vertelt iets over Me Too. Hij is een van de mensen die in opspraak is geraakt. Een oud schandaal. Dat werd door de krant opgerakeld. En daarmee kwam jij voor een soort persoonlijk dilemma. Ga ik nog met deze man die ik als een vriend beschouw en die ik waardeer in zee of niet? En je maakte toen met hem de afspraak, we gaan het gewoon doen, we maken een programma, maar dan wil ik ook grappen over jou kunnen maken.
Ja, dan wil ik die vrijheid uit kunnen. Ik weet niet of het stuk erin blijft, alleen ik zei wel als we gaan werken, want ik vind het een geweldige regisseur. En het is een soort van vaderfiguur voor me. Ik voel een band. Hij lijkt ook een beetje op mijn vader. Niet qua uiterlijk, maar qua grensoverschrijdend gedrag. En dus dat zei ik wel. Maar dan moet ik wel de vrijheid voelen om erover te kunnen praten. Ook om jou te kunnen. Als ik een stuk wil maken wat jou misschien kwetst, dan moet dat kunnen.
Maar dat vind ik heel spannend. Dat je dan samenwerkt aan een voorstelling. En hij moet jou ook een beetje helpen. Van, nou, dit is sterk en hier moet je iets langer naartoe werken. Dat soort dingen. Mm-hmm. Terwijl het over hem gaat en iets waarvan ik aanneem dat het voor hem heel pijnlijk is geweest.
Ja, klopt. Ja, maar dat maakt het ook wel. Dat maakt het ook interessant. Ja, ik vind het moeilijk. Ik weet nog namelijk niet wat er van overblijft en hoe het uiteindelijk wordt. Alleen ik vond alleen al het vraagstuk gewoon interessant. Dat ik bij mezelf voelde van ja, wat. Dat is het lastige van MeToo volgens mij. Dat de straf is zo ingewikkeld. De straf. Moet ik rechter spelen? Mag hij nooit meer regisseren? Dat vind ik. Weet je, meestal als mensen de gevangenis uitkomen, dan willen we dat ze zo snel mogelijk weer deelnemen aan de maatschappij. Dan moet je weer invoegen. En bij MeToo heb ik soms het idee dat mensen nooit meer mee mogen doen. Dus dat zijn ingewikkelde vragen.
En in dit geval ging het om schandalen uit de jaren 80, die nu aan het licht kwamen. Want het kwam in een soort stroom. Ja, we hoeven niet helemaal te behandelen wat hem is overkomen. Dat is misschien ook weer niet de bedoeling. Maar het siertje dat je dat dan niet onmiddellijk klakkenvoet, of hoe zeg je dat, zonder al te veel scrupules aanneemt, maar dat je gewoon met hem zelf gaat praten en het eigenlijk voor jezelf wil bepalen wat jij ervan vindt.
Oh ja, ik vind dat eigenlijk wel, dat vind ik ook de normale manier van doen. Ik weet niet goed wat ik anders had moeten doen.
Nou, veel mensen die zullen zich gewoon distancieren van iemand van, oh ja, daar was iets mee, wegwezen.
Ja, dat, en dat mag. Kijk, ja, het is een precair onderwerp. Dus ik zit nu ook even na te denken hoe ik dit ga uitleggen. Ik snap heel goed dat als er een beschuldiging wordt geuit, dat wij de meerderheid van de samenleving, de buitenwacht, kiest voor het slachtoffer. Alleen, Arndt Grunberg schreef het laatst ook heel goed. Voor mij helpt het slachtoffer niet om onmiddellijk de vermeend dader te stenigen. En ik geloof ook in de vriendschap. Ik vind dat je de mensen die om die persoon heen, daarvan hoef je toch niet te verwachten dat die onmiddellijk wegrennen. Ik vind dat ook eigenlijk heel vreemd. Ik denk ook, als jij heel goed bevriend bent met Job Goschalk, dan vind ik het niet raar dat jij bij Job Goschalk blijft. Ik zeg niet daarmee dat je, en ik vind ook niet dat je daarmee het goedkeurt wat hij heeft gedaan. Alleen vriendschap is ook volgens mij bij iemand blijven als er iets mis is.
Maar dit is die duistere kant waar je het net misschien over had. Dat je die ook accepteert.
Nee, ik ben daar niet. Ik zal het nooit aanmoedigen, maar ik ben daar ook nooit zo verbaasd over. Ik geloof dat we zijn mens. Dus we hebben randjes. En de ene rand zal veel dieper en veel zwarter dan de andere rand zijn. Alleen dat maakt mensen wel mens. We zijn niet perfect. Dus ik verwacht dat. Laat ik zo zeggen, ik ben zelf ook niet perfect. Dus ik hoef me ook niet te omringen met mensen die perfect zijn. Ik vind dat een hele rare, ijdele gedachte.
Dus je gelooft ook niet in een absoluut goed of een absoluut kwaad, in de zin van dat je goede of kwade mensen hebt.
Ik vind, als jij mooie dingen maakt, ben je niet per se een mooi mens. Maar als je iets slechts doet, maakt je ook nog geen slecht mens. We doen beide. Dat zie je. Ik bedoel, Martin Luther King pleegde ook plagiaat. Weet je, dat is juist waarom dood dan. Dat vind ik. Ik heb soms het idee dat we eisen hebben voor anderen die we zelf niet eens kunnen waarmaken. Ik heb nu het idee dat we hebben een soort morele arrogantie soms over wat we moeten, alles moet goed zijn. Alles. Terwijl dat is niemand. Ik vind dat ook eigenlijk een soort zelfhaat. Als jij een dood dan niet kan vergeven, alsof we allemaal aan onze cv aandikken. En tuurlijk, dit is misschien net wat erger, net wat vervelender. Maar het heeft ook te maken met een soort zelfvergeving volgens mij. Want je gaat ooit zelf ook wel de fout in met iets.
Het heeft ook te maken met aan de goede kant willen staan. Hoe harder je wijst naar dood dan, of naar wie er op dat moment slecht in het nieuws is, hoe beter je jezelf maakt. Het is een soort veer die je in de eigen hoed steekt.
Ja, terwijl ik me afvraag of dat de goede kant is. Want ik denk dat je daarmee een samenleving creëert van perfectie. Nogmaals, ik vind hartstikke goed dat MeToo wordt belicht. Hè, en dat moet ook worden opgelost. Alleen, ik vind, het moet het niet doen alsof we zonder zonde zijn. Dat zijn toch ook vroeger de priesters, de dominees geweest, die alleen maar perfectie claimen en dan blijkt ze zelf allemaal shit te hebben gedaan.
De mensen die het hard spreken zijn meestal de zondaarts. Dat
ik wantrouw ze vaak wel, ja.
In de kunsten was er ook zo'n discussie. Mag je nog naar een film van Woody Allen? Mag je nog kijken naar doeken van mensen die ergens mee in verband zijn gebracht. Mag je nog kijken naar House of Cards, nu Kevin Spacey...
Ja, dat zijn fascinerende, dat vind ik fascinerende vraagstukken. Alleen persoonlijk denk ik, ik kan gewoon genieten van mooie kunst. Dus dat Pablo Picasso vrouwen in elkaar heeft geslagen, is afschuwelijk naar en dat mag je niet doen. Alleen het maakt zijn schilderijen niet minder mooi. Het verklaart alleen waarom de vrouw op zijn schilderijen er zo uitzien.
En Caravaggio was ook al een moordenaar.
Ja.
Het is wat langer geleden, dus dan kan het ineens niemand meer schelen. Maar het zijn toch ook prachtige doeken. Maar wat zijn jouw eigen duistere kanten?
Nou, dan moeten jullie nog achterkomen. Misschien dat jullie dat volgende week in jullie programma gaan behandelen. Nee, ja, ik denk juist omdat ik hier vaak over nadenk, dat het wel meevalt. Alleen, het is een goede vraag. Wat zijn mijn duistere kanten? Ik denk dat ik ben zeer egocentrisch. En ik weet ook niet of ik altijd zo aardig ben eigenlijk.
In welke zin niet?
Dat van de mensen van wie ik hou, die heb ik heel erg lief en heel erg diep. Alleen laat ik zo zeggen, ik hoef niet per se nieuwe mensen altijd te leren kennen. Op een gegeven moment geloof ik het wel. Het zijn kleine dingen. Alleen ik heb weinig interesse, denk ik soms.
In anderen?
Nou, als je me een goed verhaal vertelt, luister ik. Maar ik geef je maar één kans of zo. Ik ga niet heel lang wachten tot er met iets goed komt. Dan loop ik wel door bij een verjaardagsfeestje.
Dan ben je gewoon weer verveeld. Dan moet je verder.
Ja.
Wat moet je eigenlijk mankeren om dit beroep te doen?
Ik denk dat je een eigenzinnige denker moet zijn. Dus dat kan mankeren kan op elk... Ik denk, wij zijn allemaal wel een beetje narcistisch aangelegd. En wat zouden we voor de... Voor de rest weet ik het niet zo goed wat we mankeren. Ja, ik denk dat we zijn ergens gemankeerd in onze manier van hoe we liefde willen ontvangen. Want we zoeken ergens toch de liefde via het publiek. Dus, en niet via onze omgeving.
De lach, de erkenning.
Ja, de erkenning die we staan. Ja. Ik denk, nou, dit is bijvoorbeeld heel naar van mij. Ik denk heel vaak na over de begrafenissen van mijn vrienden. Maar dan vooral wat voor geweldige speech ik hou. Dan hoop ik me dan helemaal waanzin, prachtige speech. Ik speel ook een stukje piano. Ik kan helemaal geen piano spelen. Maar mensen helemaal ontroerd dat die ouders na afloop naar mij toe komen. Maar gelukkig ben jij er nog.
Dat soort moment van glorie is geworden. Dus eigenlijk een heel ijdele dagdroom.
Yes.
Die over iets heel naars gaat.
Ja.
Dat is wel mooi. Als er een soort WikiLeaks van alle gedachten van iedereen zou komen. Dat ineens al dat soort gedachten openbaar zouden worden. Denk ik dat heel veel mensen dat zouden hebben.
Wat zijn jouw nare kanten?
Mijn nare kanten zijn een beetje dat soort dingen, denk ik ook wel.
Met dat soort dingen kom je niet weg. Kom op, het is een interview.
Nee, ja, ik was jou dingen. Aan het interviewen. Krijgen we nou zeg, wat zijn mijn nare kanten? Die kent iedereen nou wel. Toch?
Ik heb geen idee. Heb ik iets gemist? Ben jij de Harvey Weinstein van de radio?
Nee,
Nee,
er is geen Harvey Weinstein bij de radio. Nee, ik weet het even niet wat mijn nare kanten zijn. Of ik heb ze eigenlijk al zo geaccepteerd dat ik denk, nou ja... Het doet er eigenlijk niet meer toe wat precies die nare kanten zijn. Nou, hoor ik van mijn redactie vaak heel kortaf zijn, korselig.
Oh ja.
Dus dan een lange mail antwoorden met ja of nee, prima, kijk maar.
Maar dat is wat me ook, dat als we het hebben over kunstenaars bijvoorbeeld, dat is zo fascinerend dat ik ook niet zo snap. Voor mij, het een heeft vaak met het ander te maken. De echt grote kunstenaars zijn vaak hele gemankeerde mensen. Omdat blijkbaar hebben we allemaal 10 punten te verdelen over onze hele persoonlijkheid. En dan gaan hun bijna al die 10 punten naar hun kunst. En dan hebben ze voor de rest gewoon niks. Maar ik snap dat niet. Het lijkt nu soms al alsof we eisen. Nee, maar daarnaast moet ook nog een goed mens zijn. Wees blij als potverdomme iemand gewoon geweldige kunst creëert. Dat is toch voor mij die dichter. Dat zei Stephen Fry, vertelde mooi. Of die, misschien spreek ik verkeerd uit. W.H. Alden. Beroof me niet van mijn demonen, want er gaan ook mijn engelen weg. Zoiets. Dat je hebt beide nodig. Je hebt beide kanten. Roald Dahl, vind ik altijd een geweldig verhaal. Die schijnt kinderen te haten. En voor mij, maar die schreef de mooiste kinderboeken ooit. Dat is toch geweldig? Maar
dat vind ik mooi. Ik heb ook altijd een hekel aan portretten van popsterren waarin ze als een soort ideale schoonzoon worden afgebeeld.
Dat kan niet. Dan ben je voor mij.
Hij helpt omaatjes oversteken. Hij is lief voor zijn moeder. En hij geeft ook zoveel voor goede doelen. Gadverdamme, dat is toch niet hoe je je popsterren lust?
Nee, exact. Ja, ik vind dat bij sporters ook dan... Ja, ze zijn slecht in interviews. Ja, tuurlijk zijn het monomane autisten. Omdat anders hou je niet vol om 8 uur per dag op een fiets zitten te trainen.
Word je ook getergd door angsten? Los van podiumangst of dat soort dingen? Hangt je leven aan elkaar van vrees?
Nee, ik ben wel heel achterdochtig. Dus dat, in dat opzicht is dat ik iets bekender aan het worden ben, echt een godsgeschenk. Want vroeger dacht ik altijd, waarom kijken mensen naar me? En nu heb ik tenminste een reden waarom mensen naar me kijken.
Omdat je bekend bent en daarvoor dacht je dat er iets met je aan de hand was.
Nou, het is ook dat is ook gewoon een mankement. Maar ik bedoel, ik zie interesse altijd als een teken van gewoon een middel van chantage. Het liefst vertel ik zo min mogelijk over mijn echte leven. Want ik denk, dat gaan mensen toch tegen me misbruiken.
Je fantaseert ook een beetje een leven in die zin.
Ja. Nou, ik hou van een goed verhaal.
Of het dan waar is of niet, maakt geen flikker uit.
Nee, vermaak me.
En dat doe je ook zelf bij anderen, je vermaakt. Dus je maakt het iets mooier dan het was als het maar een goed verhaal is geworden.
Nou, ik zat hier met echt een super aardige taxichauffeur hier naartoe. Die nu ook luistert, dus die me ook terugbrengt. Dus het wordt
een ongemakkelijke rit.
Nee, maar ik vertelde hem dat ik tot mijn 12e tenniskampioen van Nederland was. En dat ik op een gegeven moment ingehaald ben door Robin Haase. En dan hebben we een hartstikke leuke taxirit. Hebben we een half uur over tennis en tennisleven geluld.
En niks van waar?
Hè? Nee, ja, ik heb wel getennis, maar niet zo goed.
En Robin Haase kwam er nooit op die club?
Nee, maar dat is toch hard. Maar dan heeft hij ook, ik denk, nou, is hij ook leuk. Het is jammer dat hij het nu zo moet horen. Maar anders kon hij thuis komen. Ik denk, nou, nu toch leuk. En die Robin Haase en zo. En Timo de Bakker was er toen nog niet. Gewoon, ja, dat is ook een beetje training voor mezelf. Van hoe lul ik mezelf uit dit verhaal?
Hoe erg kan dat worden? Hoe ver gaan dat soort leugentjes? Wat is het hardst dat je ooit door de mand bent gevallen?
Oh, nou, ik heb wel eens tegen een meisje. Ik had dat ik wees was en toen kwam mijn moeder tegen op straat.
Oh, dat is gênant.
Ja, dat is redelijk gênant.
Dan denkt ze echt dat je raar bent vanaf dat moment.
Ja.
Ik vind het ook wel mooi dat iedereen al tegen elke prijs de waarheid moet vertellen en de waarheid wil horen. Terwijl het kan soms ook wat mooier maken als iemand dat niet doet.
Nou, ik denk dat de waarheid wel mooi kan zijn. Alleen naast de waarheid kunnen er ook leugens bestaan. Dat is volgens mij beide.
En variaties en aandikkingen en dat soort dingen.
Ik denk het zou mooi zijn als je in je persoonlijkheid waarachtig bent, maar in je verhalen leugenachtig.
Maar er zit ook een soort diepgewortelde onzekerheid achter. Dat je zelfs al bij een taxichauffeur denkt, ben ik wel entertaining genoeg voor die taxichauffeur? Gaat hij mij wel interessant vinden, die rit?
Oh, heel eerlijk, en dit is misschien totaal megalomaan, maar ik denk ook dat ik vooral mezelf aan het entertainen ben. Dat ik denk van, nou, eens kijken waar dit eindigt.
Het is ook een soort spanning die je opzoekt.
Ja. Ik denk, het is helemaal niet zo van, oh, ik moet hem de rit van zijn leven geven. Het is meer dat dan heb ik zelf ook een leuke rit.
Door een mooi verhaal of een anekdote.
Ja, ik hoor mezelf ook dingen denken. Dacht, verdomd, wat leuk, interessant. En dan probeer ik even verzinnen. Oké, Robin Haase haalde me in, want toen kwam de groeispeurt, et cetera, et cetera.
Ik vind dat soort dingen wel mooi, omdat mensen het dan zelf gaan geloven. Of als een soort halve Zijlstra niet meer terug kunnen. Dat je dat dan eenmaal gezegd hebt. En dan komt eigenlijk nooit meer een moment dat je heel goed kan zeggen, ja, Dasha, dat is eigenlijk niet helemaal gebeurd.
Ik heb altijd geleerd, en halve Zijlstra maakt daarvoor mij de fout, dat hoe groter de leugen, hoe groter je maakt, hoe beter die wordt. Dan op een gegeven moment ben je een punt voorbij dat mensen denken, maar dit kan je niet verzinnen. Dan ben je echt een psychopaat, daar moet je naartoe.
Hij heeft het gewoon te klein aangepakt.
Te klein gehouden, tuurlijk.
Het was een te onnozele leugen.
Ja, achter in de kamer. Tuurlijk, je had aan de tafel moeten zitten en de les hadden moeten lezen. Het had veel groter moeten zijn.
Hij had een 6-gangen diner genoten moeten hebben met Poetin en even de wereldpolitiek moeten hebben doorgenomen, persoonlijk.
PA van Poetin.
Ja, nu wordt het echt heel mooi.
Ja.
Is het wel een kant van jou dat je zoekt naar erkenning ook in je eigen leven? Dat je constant op zoek bent naar de vraag of mensen je wel zien staan of niet zien staan?
Ja, tuurlijk, maar ik denk, dat heet ook gewoon ambitie. Ik geloof er ook in, dat moet je. Ik twijfel alleen maar over mijn eigen talent. Dus ik denk, ik moet harder werken. Ik ben eigenlijk ook altijd bezig met de val. Ik denk altijd van, hey, het was leuk. Maar
en
morgen,
nu ga ik door de mand vallen.
Nee, gewoon van, hey, en nu zitten de zalen zitten nu vol, et cetera. Maar ik denk, dit kan elk moment wegvallen. Wees je bewust, Peter. Geniet ervan. Want op een gegeven moment hebben ze door dat dit echt, dat je maar heel matig getalenteerd mens bent. En dan is het spel uit.
Dus je vindt van jezelf dat je permanent heel hard moet werken, omdat je eigenlijk net niet genoeg talent hebt om het zonder heel hard werken te redden?
Ik denk dat er drie ingrediënten zijn om het te maken. En dat is hard werken, dus arbeidsethos, talent en geluk. En voor mij moet je twee van die drie hebben om het te maken. Dus je kan hebben talent en geluk, arbeid en geluk. Het mooiste is natuurlijk gewoon en hard werkt en talent hebt. Maar dat zie je volgens mij zelden. En ik geloof dat ik hard kan werken en een beetje geluk heb. En ik moet echt goed hard werken om het goed te maken ten opzichte van collega's. Ik denk dat er veel collega's zijn. Maar als ik Micha Wertheim zie, die is zo intelligent. Het observatievermogen van Ronald Goedemond. Daniel Arends, de emotionele inzichten die hij heeft. Dus ik denk, oké, ja, dan moeten we kaart aan de bak.
Dat, ja, nou, dat is wel een goede wijze les. Ik denk dat iedereen altijd hard moet werken. Tenzij wanneer je echt zoveel talent hebt dat je het redt zonder.
Tuurlijk, ik weet ook zeker als die collega's nu luisteren dat ze denken, wat de fuck, wij werken ook keihard. Misschien hebben we allemaal wel dat idee. Alleen ik denk nooit van, goh, wat mag ik er zijn?
Je hebt ook een tijdje, volgens mij doe je dat nog steeds af en toe, teksten geschreven voor anderen of voor programma's. Dat je achter de schermen grappen moet aanleveren.
Doe ik nu niet meer eigenlijk.
Dat is weer een heel andere hoek, want dan moet je gewoon de concurrentie aan met teamgenoten van wie haalt de meeste grappen. Wie komt er het meest in de show deze week?
Ja, maar
dat
vind ik heerlijk, want ik hou van winnen. Dus ik hou van. Ik zie cabaret als topsport. Ik bedoel, daarom was ik ook de beste tennisser van Nederland een tijd lang. En nee, maar dus bij Dit Was Het Nieuws. Ik denk dat van alle programma's waar ik bij heb gewerkt, is Dit Was Het Nieuws als schrijver het meest Amerikaanse model. Er wordt bijgehouden hoeveel grap je in het script hebt. Dat staat er op een bord. En aan het eind van het seizoen word je dan gebeld door Erik van Sauers. Het was een minder goed seizoen. Weet je dat?
Er echt een scorebord.
Wordt een scorebord bijgehouden.
16
hoeveel
tegen
je scoort,
13.
In het script. Ja.
Dat lijkt me vreselijk trouwens.
Ja, ik vind het geweldig. Dat je 36 uur. Want dan kreeg je de onderwerpen door op een gegeven moment. En dan moest je daar grappen op gaan knallen. En dan ging je ook soms ging je dan bellen met collega's. En wat je dan deed, ja, ik heb nog niks. Maar dan deed, nee, ik heb een paar half gedachten en deed je beste grappen. Zo begon je liep elkaar ook de mindfucken, weet je. Gewoon emotioneel te tackelen.
Oh, ik zit even hard op te denken.
Even hard op te denken dan je meest briljante grap, weet je. Dat zo, het was heerlijk.
Oh, dat is prachtig. Net als ik had vroeger gehad van die klasgenoten. Die zeiden, oh, nou, ik had helemaal niet geleerd. Even kijken hoe ik dit proefwerk heb gedaan. En dat was een 9,5.
Ja, maar eigenlijk dat is nog jezelf indekken. Het gaat erom dat je juist dus vooraf, dat is na het proefwerk. Wat je eigenlijk moet doen is dus voor het proefwerk. Oh nee, maar je hebt toch wel. Oh, heb je dat boek niet geleerd? Oh, dat moest wel. Je moet juist de mensen kapot maken voordat ze dat proefwerk ingaan.
Gewoon ze onzeker maken, zodat jij wint.
Exact, ja.
Psychologische oorlogvoering.
Tuurlijk.
Maar grappen over de actualiteit doe je in je programma nauwelijks.
Nee, omdat ik vind het. Het is natuurlijk raar, omdat ik ook wekelijks de wereld door heb gedaan. Ik vind het in je programma niet zo mooi. Omdat actualiteit, zeker in deze tijd, vervliegt gewoon heel snel. Dus ik vind het ook heel erg zonde. Dan heb je heel hard gewerkt aan een stuk, prachtig gepolijst. En dan kwart dat na 3 maanden. Als je nu een heel groot stuk had over Halbe Zijlstra, waarom die zo slechte minister is, et cetera, dan kan je dat weggooien.
Daar kan je eigenlijk niet meer mee aankomen.
Nee, en ik vind het ook zonde als het dan op Netflix of waar dan ook verschijnt, of gewoon bij uitzending gemist, dat op een gegeven moment, het is niet tijdloos. IKEA Stapelbed van Joep van het Hek is tijdloos. En dat vind ik de mooiste stukken. En ik heb ook, kijk, ik doe natuurlijk ook Dit Was Het Nieuws nu als teamcaptain. Dus daar kan ik alle actualiteit in kwijt. En ik ben ook heel erg bang, dat merkte ik. Ik deed voor het eerste seizoen Dit Was Het Nieuws als teamcaptain. En toen begonnen ook mijn try-outs. En ik was de hele tijd, god, straks gaat dat snijden. Als ik dan een stuk heb van actualiteit in een show en dat wordt dan behandeld bij Dit Was Het Nieuws, dan ga ik me niet inhouden. Dus ik dacht van, laten we dat gewoon lekker gaan. En dan gaan we gewoon niet over, ja, afgezien dat MeToo. Nou, de voorstelling gaat over het onvermogen van de mens en ook over hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden nu. Alleen dat ik ben er heilig van overtuigd, dat is ook een stuk wat nog 10 jaar mee kan.
Wat je daarover vertelt, over dat onvermogen tussen man en vrouw, want daar begon ik mee, dat je relatie is op de klippen gelopen. Dat gaat eigenlijk de hele tijd over je eigen tekortkomingen. Je vindt jezelf te klein, je vindt je eigen neus te groot. Wat ik trouwens niet helemaal begrijp wat er aan die neus...
Te scherp? Scherp is hij.
Nou.
Ik krijg dat heel vaak terug, hoor.
Dat mensen dat dan ook vinden?
Ja, ik heb een zeer scherpe neus.
Ik weet niet wat een scherpe neus is.
Puntig, spits.
Puntig spits?
Ja.
Het is toch geen puntig spitse neus?
Het is absoluut een puntig spitse neus.
Nee joh.
Je mag er best wel even aan voelen, maar ik ben bang dat je dan bloedend de studio uitloopt.
Dat ik mijn hand openhaal aan die scherpe neus van jou. Maar is dat waar rempel echt onzekerheid die jij hebt?
Nou, ik denk dat mijn echte onzekerheid gaat veel meer over de innerlijke...
Grappen over je uiterlijk zijn makkelijk omdat ze je niet echt raken.
Ik bedoel, mijn lengte. Het is natuurlijk gewoon zo dat vrouwen willen eigenlijk altijd een langere man. Dus dat is best wel een. Een grote markt valt weg. Dus daar voor mij is het daar best wel leuk om over te hebben.
Ben je dan heel druk aan het tinderen? Is het ook echt een thema in je leven? Dat je de hele tijd op zoek bent naar vrouwen? Of ben je op een andere manier de hele tijd bezig met het verkennen van de liefdesmarkt?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik dacht, dan doe ik zo'n radioprogramma en dan komen ze vanzelf.
Dan komen ze vanzelf.
Die geweldige vrouwen die tussen 12 en 1 radio luisteren.
Nou, dat zijn de mooiste vrouwen, kan ik je verzekeren.
Oh, heel goed. Ja, heb je daar ervaring mee?
Ja, ze zitten in mijn kelder.
Precies.
We het net over
de radiogroepies.
De radiogroepies. Het is wel, ik vind het wel mooi hoe jij op het podium staat. Heel erg vertellend over jezelf. En in zekere zin ook kwetsbaar.
Wat je net zei, sorry, over dat uiterlijk is voor mij. Ik heb het ook nodig in voorstelling, omdat ik voor mij redelijk hard ben. Ik ben ook over.
Naar anderen toe.
Ja, naar anderen toe. Dus dan vind ik, dan moet je de mensen. Je moet ze wel iets geven. Dat ze ook doorhebben. Oh god, niet dat je te hoog van jezelf denkt. Het is ook vaak nodig.
Anders wordt het een onhebbelijke show, omdat je iedereen maar afzeikt en alles afzeikt en overal mening over hebt.
Ja, en ik moet ook een beetje sympathie creëren voordat ik daarna met gestrekt been erin ga.
Oh, dat is wel grappig om daarover over na te denken. In hoeverre ben je bezig ook met de theatrale opbouw?
Wel, dat gaat denk ik pas in het laatste stadium helemaal rondkomen. Dan ga je monteren, dan gaan de stukken gaan nog wel wat gehusteld worden. Er wordt nog een heel groot decor gebouwd. Ik denk wel dat het redelijk al in de vorm zit waar het is. Alleen er komt nog wel echt een gigantisch decor bij.
Dat decor, dat moet ook echt iets worden dat lugubere, waar het eigenlijk over gaat, benadrukt.
Het lijkt mij leuk. Want kijk, eigenlijk zou ik uit. Ik zou wel. Je bent altijd bezig, wat is mijn niche? Waarom veronderscheid ik me van mijn andere collega's? En ik denk dat ik wel altijd, ook dat je ziet bij zo'n Roos van Gordon, Giel Beelen, de hardheid is wel een van mijn troeven. De naarheid van de mens. Eigenlijk een soort TBS-cabaret. Ik zou die term graag willen claimen. En ik hou ervan als je in een heel luguber decor gaat spelen en gewoon heel een gigantisch grappige voorstelling hebt met iets ontroerend. Eigenlijk, ik wil magie in de voorstelling. Ik ga zelf veel naar theater, veel naar toneel, dans. Jacob Alblum vind ik geweldig. En niks is zo mooi als magie met je eigen ogen zien. Op televisie is het leuk, maar dan denk je ogen van ja, dat is trucage. Maar als je in het theater een truc ziet die je niet snapt, gewoon iets moois. Dat is het mooiste wat je kan meemaken. Dus dat wil ik uiteindelijk hebben in de voorstelling.
Want die Jacob Alblum die had een voorstelling over horror, waarbij ledematen werden afgehakt en slagaderlijke bloeding en alles gebeurde op het toneel.
Ja.
Waardoor dat, ja, wat jij zegt, magisch werd, maar ook dat je dacht, hoe kan dit nou? Hoe heeft hij dit nou weer voor elkaar gekregen?
Daarom heb ik ook een van de mensen die met Jacob Alblum ingehuurd als decorbouwer. Ja, gewoon dat zo'n truc zou ik ook willen.
Het is wel leuk, want iedereen komt voor een gezellige avond en jij wilt eigenlijk ook een beetje een ongezellige avond maken.
Nou, kijk, het is heel stoer zou ik zeggen, dat klopt. Maar ik ben wel gewoon een hele grote pleaser. Alleen ik geloof dat ik troost kan bieden door juist te laten zien, kijk, we zijn allemaal gemankeerd. Dat is wat ik vind horrorfilms vaak ook heel fijn om te zien. In plaats van romantische, mooie films. Ik vind ook dat horrorfilms te weinig in aanmerking komen voor een Oscar. Dat ik denk, iets heel naars verzinnen is even briljant, even mooi als iets heel moois verzinnen. Maar dat staat nooit op gelijke voet.
En er gaat troost vanuit. Want dan denken mensen, nou ja, mijn kwade gedachten die horen er ook bij. Je hoeft ze niet meteen allemaal te uiten, of je hoeft er niet helemaal de vrije loop te laten, maar je hoeft ook niet te doen alsof altijd alles maar mooi en schattig en
ik denk om het licht te bereiken moet je eerst naar het donker toe. Dat is voor mij de beste manier, ook qua persoonlijkheid. En soms moet je kunnen nadenken over jouw vermoorden zodat ik je niet vermoord. Zelfmoord is toch ook een heel goed voorbeeld misschien wel. Dat zelfmoord, daar moet je dus juist over lullen. Niet onderdrukken. Of het schijnt als je aan mensen vraagt, denk je wel eens aan zelfmoord? Dat voorkomt heel veel zelfmoord.
Je hebt wel eens de grap gemaakt dat je na een slechte recensie op het idee was gekomen om met die recensie in je hand van een gebouw te springen.
Zodat die recensent de schuld krijgt van mijn dood.
Kijk eens wat je gedaan hebt.
Ja, dat lijkt me wel. Het is alleen jammer dat ik zelf dood ben, dat ik er niet meer bij kan zijn. Maar dat lijkt me wel. Daar kan ik me wel voor kneukelen. Zo'n idee, zo'n grap. Het lijkt me ook geweldig om op een manier zelfmoord te plegen. Dat mijn toen ik nog met een huisgenoot woonde, dat mijn huisgenoot dan de schuld krijgt van mijn moord. Dat iedereen denkt. En dat ik hem dan vooraf vertel, ik ga dit doen. En dat hij dan in de recht zou zeggen van, maar luister, hij zei al dat hij dit gaat doen. Dat recht zegt, maar dit is het allerslechtste excuus van de moordenaar wat we ooit hebben gehoord.
Het is wel mooi, je bent gewoon bezig met de werkelijkheid op allerlei manieren verwringen de hele dag. Dus niet alleen de taxichauffeur foppen met je tenniscarrière, maar ook denken, wat zou hier kunnen gebeuren? Welke andere scenario's zijn hier mogelijk? De werkelijkheid die schiet volgens mij in jouw hoofd permanent alle kanten op.
Ja, ik ben wel een dagdromer, ja. Dus ik vind dat wel lekker, ja. Eigenlijk elk moment dat ik heb, ben ik aan het wegdromen.
Wat zou hier kunnen gebeuren? Wat als die man een moordenaar is? Wat als,
Nou, we kwamen hier binnen en dan krijg je hier zo'n pasje, omdat het tegenwoordig best streng beveiligd is. En er was een man naast me en die zei, ja, maar ik moet in alle ruimtes komen. Ik weet, het was een soort techneut. Dat ik dacht van oké, maar dit kan ook het begin zijn van een geweldige gijzeling.
Dit is de man die overal kan komen.
Ja, dit is gewoon een of andere gek. Maar die heeft een of andere hele goede excuus. En die heeft nu een pasje dat hij in elke ruimte kan komen. Dus of hij neemt het hele station over. Dus of hij begint zelf gewoon hier zijn propaganda. Of wij worden gegijzeld en het wordt een interessante radio-uitzending.
Dat is wel grappig. Ja, het is hier
en
gebeurd,
dat zou ik ook leuk vinden. Dat ik ook op ben nadenken van, maar wat voor mens zou jij dan zijn? Dat lijkt me geweldig. Als jij live op de radio blijkt dat jij een gigantische laffe zak bent die de productieassistent onmiddellijk opoffert. Neem haar. Ik ben Pieter. Ik ben hier de held. Wij hebben ze nodig. Spaar bij.
Je had het net over de duistere kant. En volgens mij is een van mijn duistere kanten dat ik in tijden dat iedereen in de stress schiet op het irritante af ga relativeren. Maar ook met een soort arrogantie.
Kan je een voorbeeld geven daarvan?
Nou ja, dus dan, er was hier een keer iemand met een klappertjespistool naar binnen gekomen. En dat ik dan meteen de eerste ben die zegt, volgens mij is het een klappertjespistool. Weet je, en dat op het irritante af, er zit een soort narigheid in. Het is eigenlijk nooit een gewoonte waarvan iemand zegt, wat leuk dat je dat nou even doet. Fijn dat we jou erbij hebben nu.
Ik zie er wel een baan voor jou voor. Jij bent een soort, hoe noem je dat? Een paniekverkleiner. Dus jij zou eigenlijk bij de overheid moeten werken. Dat in grote situaties, bij terroristische rampen, dan word jij met een helikopter gedumpt om het allemaal te relativeren. Om iedereen rustig te houden.
Maar die relativeren, want ik zat afgelopen weekend in Parijs en er was een terras. En er werd een 100 meter verder, daar was een man met een zwaard in de weer, of met een mes. En er klonken schoten, dus er was even een beetje paniek op dat terras. Want mensen die hoorden, nou toch een beetje in de verte, maar ook wel hoorbaar dat die politie aan het schieten was. En die raakte in paniek. En ik bestelde nog een fles wijn.
Wie raakte in paniek? Iedereen.
Mensen op dat terras. Die schrokken toch. Van ja, er wordt hier geschoten. Wat is er aan de hand? Het was even een moment van.
En jij bestelde een fles wijn.
Ja, ik had twee dingen. Ja. Eigenlijk omdat het me ook geen reet kon schelen. Dat was nog
ik wou net zeggen, dat kan ook betekenen of je hebt geen levenslust of je bent gewoon een alcoholist. Dat zou eigenlijk mijn optie zijn.
Het een sluit het ander niet uit natuurlijk.
Maar het kon je niks schelen.
Nee, er was een soort rust van, nou ja, we zien wel joh. We zien wel.
Oh ja, ik heb wel het idee dat ik een mens ben wat iedereen tackelt en zelf probeert weg te komen.
Dat vind ik nog menselijker. Dat vind ik dan nog iets te verdedigen.
Ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik bedoel niet dat ik het echt wil, maar ik
maar
vind
dit was niet echt in de buurt, hoor. Het waren schoten.
Ja, maar je hoort ook schoten en er zit 100 meter zwaard. Ik vind dat best wel. Dat vind ik.
Nee, maar het was het
meer in de buurt en je bent dood. Ik vind het best wel.
Ja, nee, maar het was niet. Je keek niet in de loop of
maar
zo.
Met maar met wie was je daar?
Met een vriend van mij.
En wat deed die?
Die rookte.
Die rookte rustig door.
Nee, die begon vrij neurotisch te roken.
Maar je bleef wel op dat terras zitten.
Ja. Ja, grappig toch? Dat je, ja, het was niet heel bedreigend. Ik maak het nu iets bedreigender.
Heel goed, en dat moet je ook doen juist.
Overdrijven, ja. Tuurlijk. Net als die tenniscarrière.
Ja.
Nee, maar misschien is dat ook een duistere kant. Dat je dat dan relativeert.
Ja, het is wel. Ik moet er even over nadenken. Het is apathisch en het is. Het is een beetje psychopathisch seriemoordenachtig. Dat jij komt tot rust bij paniek en dood.
Ja, dat zou wel psychopaat kunnen zijn. Ja.
Nu heb ik steeds meer het idee dat als jij thuis chillt, dan zet jij een prachtige pianomuziek op en dan begin je een lijk te snijden. Dat brengt jou tot rust.
Oh, daar word ik zo rustig van. Ik heb er nog een paar in de kelder liggen. Wat wil je eigenlijk bereiken met nog? Want dit is je tweede programma. Je begint nu ook een soort bekendheid te verwerven steeds meer via de televisie met de roast en met DWDD.
Als de val niet komt, nou, dit was het nieuws, komt terug in september. Dat vind ik heel leuk. Dus ik hoop dat we daar een mooie reeks van gaan maken. Even gewoon heel megalomaan. Natuurlijk, ik ben een dagdromer. Dus als we even, dan zou ik binnen 10 jaar een Oscar willen hebben gevonden met de eerste Nederlandse horrorfilm. Ik zou een comedy rap album willen uitbrengen. En ik zou vooral gewoon gigantisch willen worden. Een soort comedy juggernaut.
Gewoon de grootste.
De grootste ooit. En dat gaat echt nooit gebeuren. Want daarvoor is mijn talent echt volledig ontoereikend. En mijn intelligentie. En dat weet ik zelf ook. Maar ik vind wel, dat moet ook je streven zijn. Dat is volgens mij ook wel topsportmentaliteit. Ik neem niet genoegen met minder.
Echt competitief en echt ambitieus. En echt willen doorgaan tot het uiterste.
Ja, nu nog wel. Misschien als ik kinderen heb en zo. En ik dan op een gegeven moment denk van oké, dit is ook mooi zo. He, ik heb nu mijn publiek in deze zalen. Maar nu, kom op, ik ben nog jong. Alles moet kapot, alles van mij.
Wordt het ook anders nu het publiek je meer kent? Nu ze met meer verwachting naar je shows toe komen?
Oh, dat vind ik goddelijk. Ik moet zeggen, het eerste seizoen kreeg je op een gegeven moment een mengelmoes van publiek, het Wereld Daardoor publiek en Roos publiek. Wat heel fascinerend was, dat voelde gewoon de zaal. Wat verschillend publiek. En ik ben gewoon heel blij dat mensen mij nu beter leren kennen. Mijn stijl, de hardheid, dat is hartstikke fijn. Ik merk, ik kan juist steeds verder. Dus we zijn nu samen begonnen aan een traject. En God mag weten waar het eindigt en hoe naar het nog wordt. Maar ik vind dat heel leuk.
Ik vind die roosters ook een fantastische tv-uitvinding, moet ik je zeggen.
Ja, toch?
Ja, ik vind dat geweldige televisie.
Ja, ik vind het zo ook. Ja, het ligt me ook wel. Dus ik ben er ook heel blij mee dat we het hebben.
Maar ik denk dat het ook te maken heeft met die duistere kant. Dat iemand gewoon alles zegt wat je nooit mag zeggen. En alles hoort dat je nooit wil horen.
Nou, zeker in deze tijd, als we het hebben over beledigd zijn. Is het fijn dat... Je kan hier bijna niet over klagen, omdat er zitten mensen die ervoor hebben gekozen om mee te doen, dus ook gekozen hebben om beledigd te worden.
Moedwillig.
Ja,
terwijl het vermoedelijk ook hun grootste angst is. En ze doen alsof ze het leuk vinden, maar je twijfelt of dat wel helemaal het geval is.
Ja, en daarom vond ik bijvoorbeeld ook heel tof dat Sylvana Simons de laatste keer meedeed. En ik denk dat het voor mensen ook heel fijn werkt. Van, oh, dat was ook een... voor hun fijn om te zien. Oh, ze heeft humor. En ik denk dat ze het ook heel lekker vond dat iemand dan over haar kon zeggen, zoals ik. En noem het gewoon de Sylvana Simons partij, dus de SS. Weet je, dat is weer waar humor dus zo'n fijn middel is.
Ik vermoed dat Sylvana inmiddels zoveel over zich heen heeft gekregen dat weinig haar nog
zo wou ik openen eigenlijk, van de Roos, dit is voor jou gewoon een gezellig avondje uit. Dit valt mee in te vergelijken wat jou op straat overkomt.
Wat die vrouw over zich heen heeft
niet
gekregen.
Normaal, dat slaat ook helemaal nergens op.
Die kan inmiddels alles hebben, denk ik. Anders was ze al lang gek geworden.
Ja.
De voorstelling, je gaat in première. Waar gebeurt dat eigenlijk?
In De La Mar op 3 november.
En daarna een heel jaar toeren ermee.
Yes.
Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. En het was me genoeg om hier te mogen ontvangen.
Jij veel plezier met je vrouw in de kelder.
Met de vrouw en jij een hele goede, lange taxirit met onze tennisminnende chauffeur
Warner. Ik zie
hem al
staan daar.
Dat wordt een mooie rit. Peter Pannekoek, dank je wel.